Een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats dat aanstaande dinsdagavond de manslidmatenvergadering zal worden gehouden. Daar zullen onder meer de verkiezingen plaatsvinden voor een te beroepen predikant als mede voor ambtsdragers. De aanvang is om 8:00. Tweede mededeling is de diensten op de biddag voor gewas en arbeid aanstaande woensdag zullen aanvangen om 14:30 en om 19:00. Derde mededeling, uitgezonderde belijdeniscategorisatie zijn er de komende week geen categorisaties. Dus de belijdeniscategorisatie zal zaterdag wel gehouden worden. En tenslotte, we herinneren u nog aan de jaarvergadering van de jeugdvereniging aanstaande zaterdagavond aanvang 19:30. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten, de gehele gemeente. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere, Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 80 en daarvan het eerste en het elfde vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost, door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En het elfde vers, behoud ons, heren der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. De 80ste psalm en daarvan het eerste en het elfde vers. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de Heilige Wet. En in aansluiting zingen we uit Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. 119, het tiende vers. Daarna lezen we uit Genesis 46, het gehele hoofdstuk. Schriftlezing is dus Genesis 46... Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit Genesis 46. En Israël verrijsde met al wat hij had en hij kwam te Berseba en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide: Jacob, Jacob. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Berseba. En de zonen van Israël voerden Jacob hun vader en hun kinderen en hun vrouwen op de wagenen die Farao gezonden had om hen te voeren. Zij namen hun vee en hun haven die zij in het land Kanaan geworven hadden en zij kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem. Zijn zonen, de zonen zijner zonen met hem, zijn dochter en zijner zonen dochter en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dit zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen, de eerstgeborene van Jacob, Ruben. En de zonen van Ruben, Hanoch en Palu en Hezron en Karmi. En de zonen van Simeon, Jemuel en Jamin, en Ohad en Jachin en Zoar en Sal, de zoon van een Canaanitische vrouw. En de zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari. en de zonen van Juda, Er en Onan en Sela en Peres en Zera. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Kanaan. En de zonen van Peres waren Hezron en Hamul. En de zonen van Issachar, Tola en Pua en Job en Simron. En de zonen van Zebulon, Seret en Elon en Jahiel. Dit zijn de zonen van Lea die zij Jacob gebaard heeft. In Paddan Aram met Dina zijn dochter. Al de zielen zijner zonen en zijner dochteren waren 33. En de zonen van Gad, Sifjon en Hachi, Shuni en Esbon, Eri en Arodi en Areli. En de zonen van Azer, Jimna en Jisva en Jisvi en Beria, Sera hun zuster en de zonen van Beria, Heber en Malchiel. Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had. En zij baarde Jacob deze 16 zielen. De zonen van Rachel, Jacobs huisvrouw, Jozef en Benjamin. En Jozef werden geboren in Egypteland, Manasse en Ephraim, die hem Asnat, de dochter van Potifera, de overste te On, baarde. En de zonen van Benjamin, Bela, Beger en Asbel, Gera en Naaman, Egi en Roos, Mupim en Hupim en Art. Dit zijn de zonen van Rachel die Jacob geboren zijn, altezamen 14 zielen. En de zonen van Das, van Dan, Guzim. En de zonen van Naftali, Jaziel en Guni en Jezer en Silem. Dit zijn de zonen van Bilha die Laban aan zijn dochter Rachel gegeven had. En zij baarden dezelfde Jacob. Zij waren allen 7 zielen. Al de zielen die met Jacob in Egypte kwamen uit zijn heup gesproten, uitgenomen de vrouwen van de zonen van Jacob, waren allen 66 zielen. En de zonen van Jozef die hem in Egypte geboren zijn, waren 2 zielen. Al de zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen, waren 70. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen. En zij kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Goshen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis, ik zal optrekken en Farao boodschappen en tot hem zeggen, mijn broeders en het huis mijns vaders die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En zij hebben hun schapen en hun runderen en al wat zij hebben medegebracht. Wanneer het nu zal geschieden dat Farao uw lieden zal roepen en zeggen, wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben. Zo wij als onze vaders. Opdat gij in het land Goshen moogt wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in de serie preken over het leven van Jozef voor de laatste maal bij dit gedeelte uit het boek Genesis stilstaan. Deze preek is dus de laatste in de serie. En de stof voor de prediking, de tekst, is het gehele hoofdstuk over de hereniging van Jacob en Jozef. En we lezen het eerste en het laatste vers. Genesis 46 te beginnen bij vers 1. En Israël verrijsde met al wat hij had en hij kwam te Berseba. En hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Tot en met het laatste, het 34ste vers. Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders. Opdat gij in het land Goshen moogt wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, het lijkt zo heel gewoon dat wij vanmorgen samen mogen zijn in deze eredienst in uw huis. Maar laat het voor een ieder van ons nooit een gewoonte mogen worden. Want als we het in het licht van uw woord bezien, dan zijn het wonderen van u. wonderen allereerst dat we gespaard bleven. Dat u ons in deze week die voorbij gleed het leven liet en de gezondheid gaf. Dat u ons met uw zorg omringde. Maar het is ook een wonder, Heere, dat we nog steeds kerk mogen zijn en nog steeds uw woord mogen bezitten. En vanuit uw woord mogen horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Ook dat hebben we niet verdiend. Vooral wanneer we zien dat er zoveel mensen zijn die aan dat eeuwig evangelie wat in uw woord staat opgetekend geen behoefte hebben. En die het openlijk zeggen, in heel hun leven laten weten dat ze aan de kennis van u en van uw wegen geen lust hebben. Heere, geef dat wij ons aan de ene kant daar niet boven mogen verheffen. Want we zijn geen draad beter. Maar aan de andere kant dat het ons tot ootmoed mag stemmen dat wij met onze kinderen onder uw woord mogen zijn. Want het is het teken dat u ook voor ons persoonlijk nog wilt werken. Werken wilt aan onze harten om ons tot bekering te brengen. Of wanneer we iets van uw genade mogen kennen om ons verder te leiden op de weg die ten leven is. Geef Heere dat we deze zegeningen op de juiste waarde mogen schatten. En dat het zo mag zijn dat wij vandaag op deze zondag een diepe indruk mogen ontvangen van alles wat u aan zegeningen aan ons geeft. We bidden u ook of u deze morgen heel bijzonder in ons midden wilt zijn, want al is het een grote zegen dat we bij het geopende woord samen mogen zijn, we hebben het zo nodig dat u zelf in de prediking van uw woord meekomt en ons door uw woord en door uw geest onderwijs geeft. Want al is alles aanwezig, de Bijbel ligt geopend op de kansel, we hebben ons voorbereid voor deze dienst en straks zullen we het woord verkondigen. We hebben ons gezet om te luisteren, dat alles is er. Maar als het meer niet is, dan blijft het toch schamel en arm. Want alleen uw komst is het die uw woord tot zegen kan stellen. En alleen uw geest is het die ons harde hart kan openen en daar plaats kan maken, ruimte kan scheppen voor uw woord en voor uw werk. Heere, wil u dan naar uw belofte bij uw woord uw geest geven, met uw woord uw geest geven, in uw woord uw geest geven. Opdat wij het mogen ervaren dat het woord van morgen verkondigd mag worden met kracht. En dat zondaren die misschien nog voor eigen rekening staan, geveld mogen worden en neer mogen knielen op het slagveld van vrije genade. Wil u, o getrouwe God, zelf dan mensen die onbekeerd zijn vanmorgen te sterk worden. En vanuit de eenvoudige boodschap van dit gedeelte van uw woord het onderwijs geven wat zij zo nodig hebben. Denk, Heere, aan allen die met zichzelf vastgelopen zijn en geestelijk worstelen met allerlei vragen die diep in hun binnenste zijn binnengedrongen. U weet of er zijn en ze zijn er die weten dat er een wonder moet gebeuren, dat het veranderen moet in hun leven, maar ze weten niet hoe. Met de wereld, met de zonde, kunnen ze het niet meer op een akkoord gooien. Kunnen ze ook niet meer mee. Bij uw kinderen durven ze zich niet te scharen. En hun hart hunkert en hongert naar een ontmoeting met u. Heere, zou het deze dag mogen gebeuren, dat ze vanuit uw woord en in het gewaad van uw woord u mogen ontmoeten. En de kracht van uw woord mogen ervaren, ontdekkend, ontgrondend, maar ook onderwijzend of vertroostend. U weet zo volmaakt wat nodig is. Denk u aan al uw kinderen, wil u ze leiden, wil u geven dat wanneer er ook in dit gedeelte van uw woord dingen liggen opgesloten die voor uw kinderen van de grootste betekenis zijn, dat ze het onderwijs wat hier gevonden wordt ter harte mogen nemen en mogen verstaan. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Wil u met ons en met onze kinderen zijn. In alle omstandigheden, alle moeite, alle zorgen, alle vreugden en alle zegeningen die ons ook deze week ten deel vielen. Wil u uw handen over ons uitbreiden, ook nu er deze week, die een vakantieweek is, wat betreft de kinderen van de scholen, wil u ons alle beschermen en bewaren, ook degene die deze week niet onder ons zijn en misschien elders een enkele dag of de hele week aan vakantie mogen ontvangen. Heere, bescherm en bewaar hen. We zijn er deze week weer door opgeschrikt, door ongelukken die gebeurden en erop gewezen dat ons leven broos is en dat we ieder ogenblik in nood zijn. Of zoals het oude spreekwoord zegt, midden in het leven zijn we door de dood omvangen. En we dragen allen die deze week een ernstig verlies hadden te betreuren aan u op. Heere, dat zijn voor het grootste deel mensen die wij niet kennen. Maar ook een familie is getroffen door het ernstige verlies, een ernstig ongeluk die enige jaren geleden deel uitmaakte van onze gemeente. De familie Alderlisten die in Nieuwe Tongen woonde, moest een geliefde vader, zo heel onverwacht, midden uit het volle leven gegrepen, afstaan aan de dood. En wat zijn wij, heren, en onze kinderen, we zijn niet beter. We smeken u enerzijds, wil u die bedroefde familie en allen die in droefheid zijn, bijzonder nabij zijn. Maar wil u ons ook stilzetten bij de vergankelijkheid. Laten we er niet overheen mogen leven. En laten we het ook niet als vanzelfsprekend mogen ervaren dat we iedere dag weer op de wegen bewaard worden. Of in huis bewaard worden. Of op het werk bewaard worden. Maar dat we mogen zien dat we uw bewaring nodig hebben. En ook dat we leven bij de dood. Dat als de dood zou komen, en die kan zo onverwacht komen, ze niet onvoorbereid zou zijn. Dat we het net als Jacob mogen zeggen, op een hoogtepunt van zijn leven: het is genoeg. Laat mij nu sterven. Dat kan alleen door genade. Heere, wil ons dat ook leren. Wil u zijn met allen die ziek zijn. We dragen ze aan u op, ook degene die straks niet genoemd zullen worden. Ook zij die langdurig ziek zijn. Degene die worstelen met een handicap. Degene die al zo lang misschien met vragen rondom hun gezondheid lopen. Heere, wil u ze allen nabij zijn en gedenken. Maar we denken heel bijzonder aan Marjolein Kiewiet. Wil u bij de behandeling die deze dagen plaatsvindt, haar nabij zijn. En ook wanneer ze na de behandeling weer naar huis mag, geven dat het thuis goed mag gaan. Dat ze ook niet te veel nadelige gevolgen van die behandeling mag ondervinden. Dat het alles te dragen mag zijn. En vooral, Heere, wil u geven dat alles gebruikt en gezegend mag worden. U bent toch de God van het wonder. En we mogen u toch om onverdiende wonderen vragen, wil u ze doen. Denk aan haar en aan allen die zich met haar verbonden weten. We dragen zuster Van der Kooi Knapen aan u op, die deze week werd opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Onderzoek, wil u haar gedenken. Wil u geven dat ze alles van u mag verwachten en bovenal, Heere, geeft dat ze weer spoedig naar huis mag terugkeren. Denk ook aan zuster Van Wezel van Sliedrecht, die onverwacht deze week opgenomen moest worden. Er waren zorgen, maar het mag op het ogenblik weer gaan. En daarvoor erkennen wij uw naam. En we smeken of u wilt geven dat zij verder herstellen mag. En laat haar oog en verwachting op u de Heere gevestigd mogen zijn. Wil u aan allen denken die ziek zijn? Wil u ook zijn met degene die op andere manieren een moeilijke weg hebben te gaan? Denk aan allen die een groot of een klein kruis meedragen wat hun hart kan drukken. Wil u, Heere, hen tonen dat bij u hulp is en bij uw raad is en bovenal dat bij uw genade is. En als wij zo vanmorgen samen zijn met onze heel verschillende levens en met onze heel verschillende levensgeschiedenis, smeken we of u aan ons wilt denken. En of u wilt geven dat het woord van de prediking op deze lijdenszondag, want het is al een lijdenszondag naar de orde van het kerkelijke jaar, gezegend mag worden. En als wij samen voor de laatste maal over de levensgeschiedenis van Jozef, zoals uw woord daarover spreekt, mogen nadenken. O God, wil u de boodschap zegenen aan de harten van ons en van onze kinderen. Ja, wil u geven dat al die preken die over uw handelen en uw daden in het leven van Jozef gehouden zijn, gebruikt mogen worden tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. We bidden dat niet omdat wij het verdiend zijn, want wij moeten belijden dat alles aan onze kant verzondigd ligt. Maar zie ons aan, Heren, in Christus Jezus, uit genade. Amen. We zingen nu eerst gemeente uit Psalm 105, de versen 10, 12 en 13... Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Psalm 85, het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, Misschien valt het ons toch wat tegen. Want we hebben gezien de vorige week dat Jacob in hevige ontroering besluit om de reis naar Egypte te beginnen. Hij heeft het gezegd: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. En we lezen dat zijn geest weer opnieuw levend in hem wordt, zo oud als hij is, dat hij de bezwaren van de reis niet meer acht en dat hij op weg gaat. En dan toch, bij de grens van het land in Beerseba, dan stopt hij. En de tekst in het begin van dit hoofdstuk lijkt er alle aanleiding voor te geven dat hij daar op zijn minst een dag en een nacht toeft. Misschien wel langer, een paar dagen, een paar nachten. Waarom? Wordt hij nu plotseling onzeker? Voelt hij na de emoties van het eerste moment toch de bezwaren van de reis drukken? Ziet hij toch tegen die tocht naar Egypte op? Wordt het hem allemaal te veel? Of brandt de twijfel in zijn hart? Zou het allemaal wel waar zijn? Gaat die hereniging met Jozef dan toch niet door? Dat soort vragen zou je kunnen stellen als je de eerste verzen van dit hoofdstuk leest. En toch, ook dit is nodig, gemeente. Ook dit heeft zijn plaats. Ook hier ligt onderwijs in. Want juist dat talmen van Jacob geeft een heel bijzonder licht aan die hereniging straks met Jozef. We willen erover nadenken en schrijven boven de prediking van dit hoofdstuk de hereniging. Allereerst de weg naar Egypte. In de tweede plaats de leiding van God. En in de derde plaats de ontmoeting met Jozef. Thema voor de prediking is de hereniging. In de eerste plaats de weg naar Egypte. In de tweede plaats de leiding van God. En in de derde plaats de ontmoeting met Jozef. We zien het eigenlijk zo voor ons wanneer dit eerste vers van dit hoofdstuk gelezen wordt. Jacob, hij wordt hier met zijn nieuwe naam Israël genoemd. Hij gaat op reis met al wat hij heeft. Dat betekent dus met zijn kinderen, kleinkinderen, de vrouwen van zijn zonen en de mannen van zijn dochters. Maar ook met zijn vee en alles wat hij bezit. Niets blijft achter in het land van de belofte. En zo, bepakt en beladen, komen ze dan op de weg naar het zuiden bij de grensplaats, Beerseba. Dat was in die oude tijden al de grensplaats. De plaats, toen waarschijnlijk weinig meer dan een nederzetting, die uitliep op de woestijn. Achter Beerseba, ten zuiden van Beerseba, had je de woestijn. En vandaar dat later, in de tijd van de koningen, vaak wanneer er over het land Kanaan gesproken wordt, de twee grensplaatsen genoemd worden. Dan tot Beerseba. Dan in het noorden, dat was de grensplaats. En Beerseba in het zuiden was de laatste, de zuidelijke grens. En als hij dan in Beerseba is aangekomen, dan stopt hij en dan wordt er een altaar gebouwd. Het staat er zo, dan offerde hij offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En nadat er offers gebracht zijn, vermoedelijk in de avond, dan is het tijdens de nacht dat de Heere tot Jacob spreekt in gezichten. En ik heb al gezegd, het lijkt erop alsof Jacob hier in elk geval geruime tijd in Beerseba toeft. Dat bouwen van het altaar en dat brengen van de offers, dat zal enige tijd genomen hebben. En hij zal in elk geval die nacht daar hebben doorgebracht en niet verder zijn getrokken. En er zijn zelfs uitleggers die zeggen dat het de schijn heeft alsof Jacob verscheidene dagen en nachten daar in Berseba heeft doorgebracht. Wat is de bedoeling? We hebben een aantal mogelijkheden genoemd, een aantal vragen gesteld. We herhalen ze niet. Laten we het maar niet in een al te menselijk vlak zoeken. Niet in de vermoeidheid van Jacob, of in twijfels die in zijn binnenste gerezen zouden zijn, of zijn zoons wel de waarheid gesproken hadden en Jozef werkelijk leefde. Nee, daar was hij wel van overtuigd. De kamelen en de paarden en de ezels die uit Egypte gekomen waren om hem en zijn kinderen naar Egypte te brengen, spraken duidelijke taal. Maar we moeten vooral erop letten dat het hier gaat om Jacobs tocht over de grenzen van het beloofde land. Jacob was een van de aartsvaders. Aan Abraham, aan zijn zoon Isaac en ook aan Jacob, de zoon van Isaac, was het land van de belofte beloofd. Dit was het land waarin God hem zegenen zou. Dit was het land wat hem en zijn kinderen als erfenis ten deel zou vallen. En zou Jacob er nu wel goed aan doen als hij uit het land van de belofte, het land van de zegen weg zou trekken? Kon hij dat doen zonder God? Kon hij op reis naar Egypte zonder dat de Heere hem daarin duidelijk de weg zou wijzen? Het is alsof we in het hart van vader Jacob de vraag lezen die later door Mozes zo onder woorden gebracht wordt. Heere, indien u niet met ons gaat, laat ons van deze plaats niet optrekken. Dat was het wat in Jacobs hart leefde. Deze plaats, dat was het land van de belofte, het land waarin de zegen beloofd was, dat kon hij zomaar niet verlaten. En weet u wat we daarbij ook moeten aantekenen, gemeente, dat Jacob blijkbaar door alle ervaringen in zijn leven, ook door de geestelijke ervaringen in zijn leven, het een en ander geleerd heeft. Want Jacob is wel meer uit het land van de belofte weggetrokken. U weet wel, toen was hij nog jong. Toen stond hij nog aan het begin van zijn leven, was hij ook nog niet getrouwd en had hij geen bezittingen. Toen had hij zijn broer bedrogen en zijn oude vader bedrogen. En voor de woede van zijn broer Esau moest hij vluchten uit het land, want zijn broer Esau dreigde hem te doden. En toen, ja, toen lezen we niet dat Jacob zijn knieën boog en om Gods goedkeuring vroeg. Toen ging hij eigenlijk vrij makkelijk weg uit het land van de belofte. Goed, God was hem in de nacht verschenen bij Bethel, maar dat was niet op het gebed en om het offer van Jacob zoals hier. Jacob vluchtte, angstig misschien, misschien ook wel met in zijn hart wat opwinding, wat zou de toekomst brengen? Maar om de leiding van de Heere God was hij niet zo nadrukkelijk verlegen. Hij kon vrij gemakkelijk naar zijn oom Laban vluchten. En het heeft ook heel lang geduurd voordat hij weer bij Laban vandaan terugkeerde. God moest zelf in de nacht naar hem toe komen met een gezicht en hem herinneren: Jacob, ik ben de God van Bethel en daar heb je mij een gelofte beloofd. Jacob, wat is er van die beloften die je mij hebt afgelegd terechtgekomen? Nee, in die periode kunnen we niet zo duidelijk lezen in de Bijbel dat Jacob zo afhankelijk was en zich zo om de leiding van de Heere God bekommerde als later. Dat betekent door alles wat er gebeurd is in zijn leven en vooral door wat God in zijn leven gedaan heeft, is Jacob verootmoedigd. Door de moeite en de zorgen, het kruis wat hem persoonlijk en in zijn familiekring zwaar heeft gedrukt. Door de hand van God die soms ook zwaar op hem drukte, is Jacob verootmoedigd. En nu durft Jacob de weg niet te gaan zonder de Heere. En daarom toeft hij. Daarom bouwt hij een altaar. En daarom bidt hij om Gods leiding. Ja, zegt iemand die goed gelezen heeft, maar dat staat er niet. Dat hij bidt om Gods leiding. Misschien niet letterlijk zo, maar het zit helemaal in de tekst opgesloten. Weet u waarom? Nou, als hier zo staat dat Jacob offeranden offert in Berseba aan de grens van het land Kanaan op weg naar Egypte, dan wordt daar een woord gebruikt wat in de oorspronkelijke taal vooral wijst op het vredeoffer. En dat vredeoffer, het wordt later in het boek Leviticus uitvoerig beschreven, was een offer waarmee degene die het offer bracht vroeg om de gemeenschap met God. We zouden ook kunnen zeggen, vroeg om de aanwezigheid van God. Dat je mocht ervaren, Heere, wil u erbij zijn? Wil u met mij zijn? En zo'n offer werd gebracht en na afloop van dat offer, dan werd daar dat offer werd ook gegeten. Wat er van het offerdier over was, van dat vlees, dat werd door degene die het offer bracht met al zijn kinderen en kleinkinderen, met de hele familiekring, gebruikt, genuttigd. En dat was een aanduiding hiervan, dat degene die zo offerde, nu vroeg om Gods aanwezigheid, Gods gemeenschap, Gods leiding, voor hemzelf en voor heel zijn familiekring. Dus Jacob vraagt hier met dat offer, en hij zal bij dat offer ook heus wel gebeden hebben. Heere, wil u met ons gaan? Verlaat u mij en de vrouwen en de kinderen en de kleinkinderen niet? Jacob durft zonder God en zonder de leiding van God niet verder. Gemeente, daar zit meteen een geweldige les in. Jacob staat voor een onbekende toekomst. Hij moet, omdat de nood, de hongersnood hem drijft, weg uit Kanaan. Hij gelooft ook dat hij weg mag uit Kanaan. Want hij wil Jozef zien eer dat hij sterft. Maar toch, het hoogste en het meest zwaarwegende is, gaat de Heere mee. Mag ik weten dat God met me gaat op deze weg? Mag ik weten van Gods goedkeuring? En dat is iets wat nog steeds een betekenis heeft. Als wij beslissingen nemen in ons leven, als wij voor een nieuwe periode in ons leven staan, met betrekking tot een huwelijk wat we sluiten, met betrekking tot een verandering van woning of betrekking. En u kunt nog veel meer dingen noemen. Is het dan zo dat we verlegen zijn om de leiding van God? Staan we dan wel eens een ogenblik stil? En buigen we onze knieën? Heere, indien uw aangezicht niet met ons gaat, doe ons van deze plaats niet optrekken. O, toen Jacob zijn eigen wegen ging, en dat heeft Jacob ook gedaan in zijn leven, toen heeft hij de zegen van God niet ervaren. Hij heeft heel wat moeite en ellende door zijn eigen schuld over zich gehaald. Nee, dat is niet onmiddellijk gekomen. God bezocht hem zo geleidelijk aan. Want vergeet u het maar niet, gemeente. Wanneer wij onze eigen wegen zoeken, dan valt er meestal niet met een bliksemflits van de hemel. Maar dan komt zo God zo geleidelijk aan in ons leven op onze zonde terug. En aanvankelijk zien we het misschien niet eens. Maar soms wordt het ineens duidelijk. God spreekt in mijn leven. Omdat ik hem toen en toen en toen niet nodig had. Jacob heeft daarvan geleerd. We hebben soms slagen nodig. We hebben soms moeite nodig. Om weer opnieuw met onze neus op deze werkelijkheid gedrukt te worden. Hebben wij God nodig. Ook wanneer we staan op grenzen in ons levenspad. Kijk, en als wij God nodig hebben en laten we daar nog een moment de vinger bij leggen. Dan zit er ook in datgene wat Jacob hier doet zoveel opgesloten wat nog steeds een betekenis heeft. Wij hoeven geen altaren meer te bouwen. Maar u weet, ik hoop dat dat duidelijk geworden is, dat het altaar wat Jacob bouwt vooral wijst op de noodzaak van het zoeken van de Heer. Van het bidden en aanbidden van God. Van het smeken om Gods leiding en om Gods gunst en gemeenschap. Dat is het allervoornaamste. En laat het dan maar zo in ons leven zijn. Ook al hebben we soms vele vragen. Ook al durven we van onszelf misschien niet veel te zeggen. Dat we in alle dingen God nodig hebben. En dat er zo in ons levensboek overal altaren staan. Gebedsplaatsen. Dat we in afhankelijkheid en ootmoed de Heere zochten en zoeken. Ook als de toekomst vol nevelen is en de vragen zich vermenigvuldigen. Ja, laat het vooral zo zijn wanneer mensen de Heere mogen vrezen. En zij misschien Gods weg niet kunnen overzien en misschien wel niet kunnen begrijpen. Dat ze dan niet verder willen zonder de zegen van de Heere. Heere, laat ons dan maar hier blijven, als u niet meegaat. Ja, en dan gebeurt het misschien de nacht na het offer, misschien een enkele nacht daarna, terwijl Jacob in Berseba de nacht doorbrengt, dat God tot hem spreekt in gezichten des nachts. Dat is meer gebeurd in Jacobs leven. Ik herinner alleen maar in het voorbijgaan aan dat gezicht wat hij had toen hij vluchtte uit Israël, uit Kanaan, voor zijn broer Esau en bij Bethel de nacht doorbracht en hij dat visioen zag, dat gezicht zag, die droom waarin de hemelen open gingen en engelen neerdaalden langs een ladder en opklommen naar de hemel terug. Nou, zo is er ook hier een nachtgezicht, dat wil zeggen een visioen terwijl Jacob wakker lag. En in dat visioen hoorde hij een stem. En de stem was de stem van de Heere. En die stem zegt, Jacob, Jacob. Als zo je naam genoemd wordt door de Heere, en dat gebeurt meermalen in de Bijbel, Simon, Simon. Zo zegt de Heere Jezus Christus tegen Petrus als hij hem waarschuwt. Als zo je naam genoemd wordt, dan is dat meestal een woord vol vermaning. En dat blijkt ook hieruit dat Jacob hier aangesproken wordt met de naam Jacob. Dat is de naam die hij ontvangen had bij zijn geboorte. God had hem later zelf in Pniel een nieuwe naam gegeven. Israël, vorst van God. En met die naam wordt hij verder ook in dit hoofdstuk wel genoemd. Maar als God hem aanspreekt, dan zegt God hier Jacob, Jacob. Hij wil hem nog even herinneren aan zijn afkomst. Hij wil hem nog even eraan herinneren dat hij Jacob blijft. En Jacob betekent bedrieger, hielenlichter. Want ook al is Jacob een kind van God, ook al weet Jacob dat zijn schuld verzoend is. God spreekt hem aan om hem eraan te herinneren. Jacob, je blijft een zwak, een zondig mens in jezelf. Tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En als Jacob dan zijn naam hoort noemen, dan komt hij in het visioen. Stellen ons voor, hij gaat zitten, hij slaat zijn ogen naar de hemel. En hij zegt, Heere, hier ben ik. En dan maakt God zich bekend. Hij zegt, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Wat betekenen die woorden? Wel, allereerst zeggen ze dat God tot Jacob spreekt. En als God tot Jacob spreekt in dit visioen, dan maakt hij zich eerst bekend. Hij zegt, ik ben God, ik ben de God van uw vader Isaac. Dat is opmerkelijk, gemeente, dat God zich hier bekend maakt. Als de Heere spreekt in de Bijbel, doet hij dat meestal, dat hij eerst zegt wie hij is. Tegen Abraham had God gezegd, ik ben God de Almachtige. Tegen Mozes zegt hij wanneer hij de wet geeft, het is zo even nog gelezen, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En zo gebeurt dat zo vaak als God zich openbaart in die oudtestamentische tijd, dan maakt hij eerst bekend wie hij is, opdat degene die hoort wat God zegt er geen enkele twijfel over zou hebben. Dat het God is die spreekt. En dan noemt hij zich hier de God van uw vader Isaac. Daarmee laat de Heere weten dat hij de God is die de God van Jacob is. Maar hij was ook al de God van zijn vader Isaac. En ook al de God van zijn grootvader Abraham. Hij is de God die door de geslachten heen werkt. Van geslacht tot geslacht, van vader op zoon, van generatie tot generatie. En daar zit een geweldige bemoediging in voor Jacob op dit moment. Want hij staat op het punt om met zijn kinderen en kleinkinderen, met de komende generaties, een onbekende toekomst tegemoet te gaan. Zelf zal hij misschien zo lang niet meer leven. We krijgen de indruk dat hij aan het ouder worden is en dat de kwalen en de moeite van de oude dag hem niet voorbij gaan. Maar hij denkt aan zijn kinderen en aan zijn kleinkinderen. Mag ik mijn kinderen, mag ik mijn kleinkinderen wel in Egypte brengen? Heren, wat zullen ze nog meemaken? Dat is ook een deel geweest van de overwegingen en de strijd in het hart van deze Jacob. En als het goed is wanneer wij beslissingen nemen over veranderingen in ons leven, zal dat ook mee gaan wegen. Mensen die werkelijk geestelijk met een verhuizing omgaan, nou daar kun je ook geestelijk mee omgaan. Of met een emigratie omgaan, zullen die vraag zich moeten stellen. Heren, waar breng ik mijn kinderen? Waar breng ik misschien zelfs mijn kleinkinderen? Mag ik daar wonen? Kan ik daar u dienen? En dan Egypte, het land wat later zo'n geweldige, dreigende klank heeft voor het oude Israël. Ja, inderdaad. Wat zal ik meemaken? Wat zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen meemaken? En juist in die vraag maakt God zich bekend als de God van zijn vader Isaac. Als de God die van geslacht tot geslacht wil werken. Als de verbondsgod die getrouw zijn woord houdt. En dat was het juist, ziet u, wat Jacob nodig had in die kritieke situatie in zijn leven. En dan spreekt de Heere een woord wat precies past op de situatie van deze Jacob. Vrees niet af te trekken naar Egypte, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Dat had God beloofd aan Abraham, dat hij hem tot een groot volk zou maken. En de gedachte was altijd geweest, dat zal in Kanaan gebeuren, in het land van de belofte. Maar nu zegt de Heere tegen Jacob, die belofte van dat grote volk, die ik aan Abraham en aan Isaac gegeven heb, die zal ik gaan vervullen in Egypte. Ik zal u daar tot een groot volk maken. En ik zal met u gaan naar Egypte, maar ik zal u ook doen weerkeren, weder optrekken. Dat is weer terug doen keren uit Egypte in het land Kanaan. En dan zal ik met het volk optrekken. En dan heel persoonlijk nog, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. dat wil zeggen een gebaar van liefde. Jozef zal zijn hand op uw voorhoofd leggen en zeggen, Vader, hier ben ik. Nou, zo voelt u, de Heere spreekt woorden die diepe betekenis hebben, maar ook hele gewone woorden die te maken hebben met de hereniging tussen Jacob en Jozef. En de Heere laat zien, je mag gaan, Jacob, en ik ga met je mee. En je zult inderdaad Jozef zien, hij zal zijn hand op je voorhoofd leggen. En daar in Egypte zal ik u tot een groot volk maken. En er een belofte ligt erin voor de toekomst. Je zult ook uit Egypte weer terugkomen. En ik zal dan met het volk gaan. Dus de God van de vaderen geeft een belofte hier die niet alleen voor dit moment geldt. En niet alleen voor de komende weken en maanden, maar die de tijden verduurt. Die zelfs tientallen en honderden jaren mee zal gaan. Want Egypte is lange tijd de woonplaats geweest van het volk van Israël nadat Jacob is overleden. En wat we hier zien, is dat de God die hier zijn belofte geeft aan Jacob, dus meegaat. En dat God op een wonderlijke wijze zorgt en leidt. Gemeente, laten we daar ook even de vinger bij leggen. Want ook deze woorden zijn vol van betekenis voor ons. Nee, we moeten niet denken dat mensen wanneer ze om Gods leiding smeken en om Gods aanwezigheid en Gods gemeenschap vragen, dat de Heere dan antwoorden zal in een visioen of in een droom. Wij hebben de Bijbel, die had Jacob nog niet. En vandaar dat God nu niet meer spreekt door dromen en gezichten en visioenen en wonderlijke toestanden. Maar dat hij zijn woord wil gebruiken en door zijn woord en door zijn geest krachtig wil spreken. En wat wil de Heere dan door zijn woord en geest laten weten en laten horen? Oh, dan is het al zo'n wonder als God vanuit zijn woord laat weten wie hij is. Dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Dat hij de getrouwe is. Dat hij de verbondsgod is. Heb u de Heere zo vanuit zijn woord en door zijn geest al leren kennen. Dat hij het vanuit zijn woord ook persoonlijk tot u gezegd heeft. En dat u het geloven mocht. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want dat is toch wat Gods kerk, wat Gods kinderen eigenlijk alleen maar overhouden. Bij het ouder worden, te midden van alle vragen en te midden van alle strijd en te midden van alle onzekerheden. Dat ze door het geloof mogen zien, mogen leunen op de trouw van God. En als God het dan telkens weer bevestigt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de verbondsgod. Ik ben de getrouwe. Ja, dan mag je bij het ouder worden. Dan mag je bij de grote levensvragen. Dan mag je bij innerlijke strijd. Door het geloof toch weten niet. Hij houdt getrouw zijn woord. En vanuit die trouw van God kun je dan soms wel eens heel nadrukkelijk hoop krijgen voor de toekomst. Niet alleen voor je eigen leven, maar ook nog voor je kinderen en voor je kleinkinderen. En het is een zegen als er mensen ook onder ons zijn die de Heere mogen vrezen. En die net als Jacob voor hun eigen leven, maar ook voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen worstelen aan de troon der genade. Van die plaatsen van gebed kennen, net zoals Jacob bij Berseba. Dat ze de altaren bouwen en smeken, Heere, hoe moet het nou verder? Hoe moet het verder met ons, met onze kinderen, met onze kleinkinderen, met onze gemeente, met de kerken, met Nederland? Wanneer dat werkelijk leeft, gemeente. Dat zijn de kurken waarop Nederland en waarop de wereld nog drijft. Want die wereld drijft niet op wat er in het Witte Huis in Washington besloten wordt. Of wat er op de Verenigde Naties besproken wordt. De wereld drijft op de leiding van God. En op de gebeden van degene die hem vrezen. Dat zijn de diepste kurken waarop alles nog bestaat. Want God wil om alle dingen, juist om deze dingen, gebeden zijn. En er is er nog iets in dat woord van God. God openbaart zich als de getrouwe. Hij zal meegaan. En dan staat er zo dat in Egypte dat volk tot een groot volk zal worden. Ja, de draagwijdte van die profetie heeft Jacob misschien niet verstaan. Wat dat allemaal zou betekenen, dat is voor het grootste deel pas later duidelijk geworden. Misschien heeft Jacob alleen beseft, ja, nu moet ik als vreemdeling gaan naar een vreemd land. Want hij zegt volgens het volgende hoofdstuk tegen Farao, als hij die ontmoet, dat hij een vreemdeling is. En dat de dagen van zijn vreemdelingschappen, dus zijn vreemdelingsleven, hij is een vreemdeling. Heel modern gezegd zouden wij zeggen een asielzoeker. Want dat kan het woord vreemdeling namelijk in de Bijbel ook betekenen. Hij is een vreemdeling, zo heeft hij geleefd. En misschien heeft hij alleen verstaan dat dit zou betekenen dat Israël, zijn volk, een vreemdeling zou zijn in Egypte. Maar dat het volk verdrukt zou worden, ach, daar waren wel aanwijzingen die in die richting wezen toen God tot Abraham gesproken had. Maar hoeveel Jacob daarvan gezien heeft, weten we niet. Maar in elk geval, toen deze woorden werden opgeschreven. En toen het woord van God verbreid werd onder Israël, deze boeken, de boeken van Mozes, toen was het bekend. Dat in Egypte zou dat volk een groot volk worden, maar dat zou door de verdrukking heen gaan. Er zou een farao komen die Jozef niet gekend had en die zou het volk in slavendienst knechten. En die zou het tuchtigen en die zou het bezoeken met zware moeite en verdriet. Het zou een oven worden van beproeving, dat Egypte, waarin Israël tot een groot volk zou worden. En Israël heeft misschien in die beproeving wel gewanhoopt of ze ooit nog terug zouden keren naar het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft toegezegd. Zo zou het gaan. En daarin zien we dat de wegen van God, ook al staan er de kostbaarste belofte boven. Ik zal met u gaan naar Egypte. Ik zal u uit Egypte wederbrengen en ik zal als u terugkomt uit Egypte mee optrekken. Al staan er die kostbaarste beloften zwart op wit. Dat betekent niet dat als God meegaat dat de weg altijd makkelijk is. Dat kan wel eens door de diepte heen gaan. En wanneer de Heere ons een weg wijst, gemeente, daar kunnen Gods kinderen toch van meepraten, dan gaat het soms wel eens langs diepe afgronden en soms wel eens door de dood heen. Want dat was Egypte voor Israël. Een oven waarin ze dreigden om te komen, waarin de kindertjes vermoord werden. Dat nu Gods weg? Ja, er zijn mensen misschien ook vanmorgen die Gods weg in hun leven niet kunnen begrijpen. Er is misschien iemand die in alle eenvoud de Heere vreest. En iets van de vrede gesmaakt heeft. Die er is wanneer God tot je hart spreekt. En het duister van de zonde en de nevels van de onwetendheid opgeklaard worden. Maar nu zit u midden in de aanvechtingen in de vraag. Heer, is dit nu uw weg? U weet misschien van een belofte. Ik zal met u zijn. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Of Mijn oog zal op u zijn. En wat was uw hart vol vreugde toen die belofte krachtig ging werken in uw leven. Wat een moed, wat een hoop, wat een vertrouwen. Maar nu lijkt het alsof u bij de scherven zit van alles wat u vroeger beleefd heeft. Het is allemaal als een vaas in stukken geslagen. En de scherven zijn alle kanten opgevlogen. Wat dan? Misschien komt de bange vraag boven. Zouden Gods beloftenissen dan hun vervulling missen? Ja, dat denken Gods kinderen soms. Dat denkt zo'n man die de Heere vreest soms, wanneer hij ziet op de omstandigheden, wanneer je ziet naar beneden. Maar houdt u dan één ding maar vast, gemeente, zelfs al kunnen wij het niet bekijken. En al gaat voor ons gevoel alles zo volstrekt anders dan God leek te beloven. Het is toch waar. Gods beloften feilen niet. Alleen de manier waarop hij ze vervult, die is soms zo anders als wij denken. Want het is toch waar geworden, dwars door de vuuroven van de slavernij heen. Ik zal u tot een groot volk maken en ik zal met hen gaan wanneer ze terugkeren. En is die beproeving juist niet nodig om de kerk te smeden, te oefenen. Tot wat ze zijn moet. Wel, zo gaat Jacob dan weg. Hij mag gaan onder de leiding van God. Hij mag het weten dat de Heere door zijn woord en door zijn geest tot zijn hart gesproken heeft. Gods goedkeuring heeft hij dat hij weggaat. En we zien dat hij zich optrekt, dat hij zich opmaakt om van Berseba weg te gaan. En de zonen van Jacob, ze dragen hun oude vader. En de vrouwen en de kinderen trekken mee en ze gaan met al hun bezittingen richting Egypte, langs de kust. Daar was het nog wat koel, al was het toch woestijnachtig gebied op weg naar Egypte. En dan vindt u in dit hoofdstuk een hele lange reeks van namen, al die namen van de zonen van Jacob. Zonen en sommige kleinkinderen, 70 in getal. U moet dat niet zo opvatten zoals het soms opgevat wordt, dat het dus zo was dat Jacob met 70 mensen naar Egypte trok, want het waren er veel meer. Want u leest, als u het goed leest, dat hier alleen maar de mannen genoemd worden. De mannen en de kinderen, onder de kinderen ook alleen de jongens, de kleinkinderen. De vrouwen worden niet meegerekend. De enige vrouwennaam die in dit hele register voorkomt is die van Dina. Maar als ik goed geteld heb, wordt Dina ook niet meegerekend in de 70. Dat heeft te maken met die oude gedachte van de plaats van de vrouw in de samenleving van toen. Het betekent natuurlijk niet dat de vrouwen geen betekenis hadden. Want de vrouwen worden wel degelijk genoemd, ook in dit vroege gedeelte van de Bijbel. Maar als het gaat om de geslachtslijst, om welke mensen nu met Jacob meegingen, gaat het om de hoofden van de latere stammen en van de families. En dat zijn de mannen. Maar er zijn dus nog een groot aantal vrouwen meegetrokken ook. En wat denkt u van de slaven en het dienstpersoneel? Het moet minstens zo'n groep geweest zijn van een kleine 200 mensen die meetrokken in de richting van Egypte. En zo zien we de stoet aan ons voorbij gaan. Jacob met zijn zonen en Ruben met zijn zonen en Juda met zijn zonen. 70 in getal. Dat getal is ook een getal met een zekere symbolische waarde. Want het getal 7, 7 keer 10, heeft in de Bijbel altijd iets van de volheid. En de schrijver van het boek Genesis, geleid door de Heilige Geest, heeft daar ook mee uit willen drukken. Het geslacht van Jacob is 70, het volle geslacht van Jacob. is naar Egypte gegaan. Er is niets achtergebleven. Met z'n allen zijn ze naar Egypte gegaan. En met al hun vee en al hun bezit. Ze mochten allemaal in Egypte komen. Er bleef niets in Kanaan achter. En dat is ook van betekenis als we de lijnen van de heilsgeschiedenis in gedachten houden. Want waar ging het hier om? Wel, Israël, Jacob en zijn kinderen, ze moesten naar Egypte gaan om daar in het leven behouden te worden. Want in Kanaan heerste de honger en zouden ze omkomen. En God had ervoor gezorgd dat ze allemaal in Egypte eten zouden krijgen en gezegend zouden worden. En daarom moeten ze ook allemaal mee. Er mag er niet één achterblijven. En als u die gedachte doortrekt, gemeente, naar de tijd van het Nieuwe Testament, dan gaat het in het Nieuwe Testament ook over een volk van God. Over een volk van God wat verlost wordt, nee, niet door Jozef, maar door Jezus Christus. En dat volk wat verlost wordt door Jezus Christus, dat wordt volledig door Jezus Christus verlost. Er blijft er niet één achter. Al wat de Vader mij geeft, dat zal ik behouden. En daarom als er een kind van God soms eens denkt, misschien in de bittere en hoge strijd van het leven, zou het allemaal wel waar geweest zijn. Is het geen zelfbedrog? Gemeente, als je oprecht de Heere vreest, dan zegt het woord van God, nee, er blijft er niet één achter. Al wat de Vader hem geeft, zal hij zegenen. En al is het dan in de beleving, in de persoonlijke beleving soms zo ver weg. Hij zorgt ervoor dat er niet één achterblijft. Ze komen allemaal om straks te delen in het heil van hem die meer is dan Jozef, Jezus Christus. Zo trekken ze naar Egypte. En dan komen ze aan in het noorden van Egypte, ergens in het oosten van de delta. U weet wel, Egypte ziet er zo uit, dat wordt dwars doorsneden door de Nijl. En dan heb je boven in Egypte bij de Middellandse Zee de zogenaamde Nijldelta. En ergens aan de oostkant van die Nijldelta, daar zullen we ons het land Goshen moeten indenken, wat hier is. En zodra ze in Goshen zijn, dus op Egyptisch grondgebied zijn, spant Jozef zijn wagen aan en gaat hij in de richting van zijn broers en van zijn vader hen tegemoet. Het is niet helemaal duidelijk, maar als je dat zo leest, dan krijg je toch op zijn minst sterk de indruk dat Jozef als de onderkoning van Egypte niet buiten Egypte mocht komen. Hij gaat zijn vader en zijn broers niet tegemoet de woestijn in. Maar zodra ze de grens over zijn, en dat onderstreept wat we vorige week zeiden, dat Jozef, ook al was hij machtig onder de farao van Egypte, niet alles kon doen. Hij was gebonden aan het grondgebied van Egypte, zo krijgen we de indruk. En als dan Jozef in Egypte komt met die snelle Egyptische wagen en paarden, met zijn begeleiding, met wachters, lijfwachters en bedienden. We zien het in gedachten voor ons. Het is een ontroerend moment. Daar sjokt de karavaan van vader Jacob voort. Hij wordt gedragen door zijn zoons. En zijn dochters en zijn schoondochters verzorgen hem. Hij is vermoeid van de reis. En eindelijk ziet hij een land wat goed is. Een land waar nog wat groeit ondanks de droogte. Omdat er toch nog wat water staat in die zijtakken van de Nijl. En hij kijkt dus goedkeurend naar het gras wat hier toch nog wat is aan de oevers van de rivier. En dan in de verte een stofwolk. En daar komt een Egyptische legerkolonne aan. En aan het hoofd van die stoet een schitterende wagen. Daar is Jozef. En vader Jacob, zijn draagwagen of waar die ook op gezeten heb, wordt naar beneden gedaan. En hij staat op en misschien gesteund door een van zijn andere zoons, gaat hij in de richting van de wagen. En daar komt Jozef met vive, felle tred van die wagen af. En ze vallen elkaar om de hals. En ze wenen lang, staat er. Wat een wonder, een zoon die je doodgewaand hebt. Je hebt zijn kleren gezien, besmeurd met bloed en de vrees is bovengeklommen tot in je hals. Hij is dood. En nu levend. En niet alleen maar levend, maar onder koning van Egypte. Kijk eens wat een pracht. En niet alleen maar onderkoning van Egypte, maar iemand door God gebruikt om een groot volk in het leven te behouden. Jozef, een van de verlossers door God aangewezen van Egypte, van Israël. Een van degenen die Israël in nood redt en bevrijdt. Wat een wonder. Nee, dan zijn de tranen daar tussen Jacob en tussen zijn zoon Jozef niet alleen van ontroering dat ze elkaar mogen zien en elkaar om de hals vallen en elkaar op de rug slaan. Jongen, wat een wonder. Maar het is ook iets van heilige verwondering over de leiding van God en over de daden van God. Want Jozef heeft het in het verleden al tegen zijn broers gezegd. Weten jullie wat er eigenlijk gebeurd is? Dat wat jullie ten kwade gedacht hebben. Waar jullie alleen maar kwade bedoelingen mee gehad hebben. Dat heeft God ten goede gedacht. Jozef zag hier in Gods hand. En dat ziet Jacob ook. En nadat ze lang gehuild hebben om elkaars hals. Van ontroering en van verwondering over de daden van God. Dan begint Jacob te spreken en Jacob zegt tot Jozef dat ik nu sterve. Nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Ja, dat is ook vreemd, zal iemand zeggen. Nou heeft hij zijn zoon terug. Nou ziet hij dat er vrede gekomen is in zijn gezin. Want de jongens zijn toch met z'n allen samen zo naar Egypte gegaan. Ze hebben hem verzorgd onderweg. De bitterheid is geweken. De afgunst is geweken. Het is één familie, één klit, zouden we bijna zeggen, weer geworden. Al die narigheid die in het gezin van Jacob geheerst had en waar de voorafgaande hoofdstukken over spreken, is voorbij. De invloed van het terugvinden van Jozef heeft iets van een stille vrede en harmonie in de familiekring gebracht. En nu ziet hij Jozef, man, je kan nog een goede oude dag hebben, waarin je het goede mag zien, ook van je kinderen en van je kindskinderen, dat ik nu sterf. Nu ik Jozefs aangezicht gezien heb dat ik nog leef. Weet u hoe dat alleen maar te verklaren is? Dat Jacob deze periode van zijn leven, en daar zijn verschillende aanduidingen voor, u mag het thuis lezen in het volgende hoofdstuk en in hoofdstuk 48 en 49. Dat Jacob in deze periode van zijn leven dicht bij de dood leeft. Hij is moe geworden, hij is oud geworden. Er zijn momenten geweest dat hij bijna levensmoe was. Maar dat is het nu niet. Nee, hij heeft nu Jozef gezien. Hij heeft gezien dat God al zijn belofte waar maakt. Hij heeft gezien dat er daardoor ook vrede gekomen is in zijn familiekring. Hij heeft gezien dat zijn kinderen en kleinkinderen onder Jozef goed verzorgd zijn. En Jacob weet dat wanneer hij sterven gaat, dat hij dan geen vreemde God zal ontmoeten. En nu die ziet dat onder de zorg van Jozef alles goed is, zegt hij, nu is het goed. Heere, laat me nu maar heen gaan. Want te sterven en met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. Dat is de achtergrond van deze woorden. Jacob werd hier al door de Heere rijp gemaakt om te sterven. Dat betekent natuurlijk dat Jacob ook kon sterven. Ja, en laten we heel eerlijk zijn, gemeente, dat kan niet iedereen. Ik vrees dat nog al te velen hier in de kerk, van de jonge mensen, maar ook van de ouderen, niet kunnen sterven. Laten we de vraag maar heel persoonlijk stellen. Kunt u sterven? Kan jij sterven? Kan ik sterven? Overdenk die vraag eens. Ja, zeggen de mensen meestal, dominee, daar kan je niet altijd overdenken, want het leven vraagt ook. Ja, het leven vraagt, de vakantie vraagt. Het bedrijf vraagt, het werk vraagt. Maar als midden in deze voorjaarsvakantie God zou komen en uw leven op zou eisen. Kunt u dan als excuus aanvoeren, Heer, ik was zo druk. Gemeente, dat is een van de grote listen van de Satan vandaag aan de dag. Die ons met deze stormachtige, voortjagende tijd zo in beslag neemt dat we nooit meer denken aan de dood en aan de eeuwigheid. Want het besef dat we sterven moeten is ver uitgehold en weggesleten in de westerse samenleving. Ik hoorde laatst het verhaal van een evangelist uit India die ergens sprak hier in West-Europa. Een man die uit de duisternis van het hindoeïsme tot bekering gekomen was. En die zijn toespraak zo begon. Mens van het Westen, hebt u tijd om te leven? Hebt u nog tijd om te sterven? Kunnen wij sterven? Als er van de week een ongeluk zou gebeuren. Of als zomaar heel plotseling ons leven zou stoppen. Zullen we dan een bekende God ontmoeten? Een bekende verlosser of niet? Kijk, dat is de wezensvraag, gemeente, die ik ook in deze brede geschiedenis toch even aan moet stippen. En dan moet ik het tegen u en tegen mezelf zeggen. Dat wanneer wij God niet kennen als de God van genade. Als we de kracht van de belofte niet kennen door de Heilige Geest toegepast aan ons hart. Als we Christus niet kennen als borg voor onze schuld. Dan komen we om. En dan begrijpen we helemaal niets van Jacob's woorden hier. En dan is het dringend nodig, mijn jonge meisje in de kerk, ouderen hier in ons midden. Dat we gaan denken over de dood. En over de bekering. En dat we gaan smeken, o God, bekeer mij. Dat we de dringende roepstem horen, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Want ons leven, ook ons jonge leven, heeft een eind. Vergeet het niet. Jacob kon sterven. Ja, en alle die de Heere vrezen, leren daar toch wel iets van, denk ik. Dat er van die momenten zijn, als de vrede Gods daalt in je hart. Dat er toch een stil heimwee komt, een verlangen om heen te gaan. Ook al sta je nog midden in dit leven. Jacob heeft nog jaren geleefd, maar toch kende die het. En het is bij het ouder worden sterker geworden. Nou, en dan zegt Jozef nog iets, en dat kan ik maar kort aanstippen, dan zegt hij: ik zal optrekken en Farao boodschappen dat jullie gekomen zijn. En jullie zijn schaapherders, dat zal ik ook tegen Farao zeggen. En als men ernaar vraagt, moeten jullie het ook zeggen. En dan moet je niet vergeten dat schaapherders, dat is een gruwel voor de Egyptenaren. Nou, waarom hadden die Egyptenaars zo'n hekel aan die schaapherders? U moet weten dat die Egyptenaars landbouwers waren. Tot op de dag van vandaag kun je dat, wanneer je in Egypte komt, nog zien. Langs die Nijl, daar zijn hele vruchtbare gebieden. Die zijn vruchtbaar door de overstroming. En dan hebben die Egyptenaars daar allerlei ingewikkelde dingen voor bedacht. Dat hadden ze toen al. Om het land te bevloeien. Ze hebben muurtjes gemaakt rondom hun akkers. En je kon door middel van allerlei schepraderen het water van de Nijl op die akkers brengen. Soms was zo'n akker afgebakend met doornstruiken ook nog. Maar als er dan van die nomaden, van die herderstammen uit de woestijn kwamen en hun schapen loslieten, die schapen en vooral de grotere runderen ook nog, die braken door die dijkjes en door die muurtjes heen, en die gingen natuurlijk al dat prachtige kool en al die prachtige vruchten van die tuinders en van de boeren van langs de Nijl eten. En vandaar dat die Egyptenaren als landbouwers een verschrikkelijke hekel hadden aan die nomaden uit de woestijn, die schaapherders of runderherders of kamelenherders waren. Dat is altijd zo geweest en het is tot op de dag van vandaag in zekere zin nog zo. Nou, daarom moest Israël apart wonen, want ze waren schaapherders. Maar weet u, daar zit ook nog iets van een hele duidelijke achtergrond achter. Waarom zegt Jozef dat? Wel, Jozef zegt dat opdat zijn volk alleen zou wonen. Jozef weet uit eigen ondervinding hoe sterk de zuigkracht aan het Egyptische hof en in de Egyptische samenleving is. Het volk moet alleen wonen, dan wordt het bewaard voor de zuigkracht van de zonde. In de wereld, maar niet van de wereld. Dat is ook iets van die opdracht om in Goshen te wonen. En dan zegt Jozef het, zeg het maar eerlijk. Zeg het maar eerlijk. Dat je apart wonen wilt. Zeggen wij dat ook? Dat we wel midden in deze wereld willen staan, maar dat we toch niet met alles mee kunnen doen. Dat we in Goshen willen wonen. Dat is vandaag niet gemakkelijk, zeker voor onze jonge mensen niet. Maar ook voor ouderen niet. Maar het is wel nodig, gemeente, dat volk zal alleen wonen. Want als de zuigkracht van de wereld het voor het zeggen heeft over ons leven, dan kunnen we God niet vrezen. Want de wereld en de zonde en de zuigkracht van de zonde brengt een zee van scheiding tussen God en tussen ons. En daarom is het zo nodig dat we daar ook erg in houden. Dat we dat ter harte nemen. Heere, bewaar ons voor de zonde. Doe ons midden in deze wereld alleen wonen. Op een plekje, in een kerk, in een gemeente, waar we u kunnen vrezen. Dat is toch ons gebed. Bewaar ons bij uw woord. En bescherm ons door uw woord voor de zonde. Laat ons in Goshen wonen. En dan nog één opmerking. Hoe kon dat volk nou in Goshen wonen? Waarom werd hun dat toegestaan? Want die Egyptenaren die keken toch met gruwende ogen naar die schaapherders. Wel, het geheim ligt in Jozef. Jozef zorgde ervoor dat ze daar mochten wonen. Jozef was hun voorspraak bij de farao. Jozef maakte de zaak aanhangig. En op gezag van Jozef mochten ze daar een plek vinden, mochten ze daar naar hartelust eten en drinken van het koren uit Egypte. En dat wijst heen, gemeente, naar hem die meer is dan Jozef, Jezus Christus. Hoe kan het dat mensen hier op aarde tot bekering komen, dat ze midden in een tijdsgewricht als het onze toch staande kunnen blijven, in de wereld staan en niet van de wereld zijn? omdat hij die meer is dan Jozef leeft. En omdat hij die meer is dan Jozef, dat is Jezus Christus in de hemel in het hof van zijn vader. De zaak van de zijne bepleit. En daarom zal er vrede zijn. Daarom is het waar. Omdat Jezus Christus de grote verlosser is. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam dank voor alles wat u ons hebt geschonken. Wil u het woord wat in alle eenvoud klonk genadig zegenen. Zegen ons deze middag, wees met de kinderen op de zondagschool. Wil u ons vanavond weer samenbrengen en dat alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 146, vers 3 is... Genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.